Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Modern Man in Search of a Soul uit 1933 is een bundel van 11 essays waarin de Zwitserse psychiater C.G. Jung zijn analytische psychologie uitlegt. Het is geen handboek met vaste stappen en ook geen populaire zelfhulp, maar een reeks beschouwende teksten over dromen, psychotherapie, persoonlijkheid, religie en de geestelijke onrust van de moderne mens. Jung vertrekt vanuit zijn klinische werk, maar verbindt dat werk met mythologie, symboliek, kunst en vergelijkende godsdienstwetenschap. Daarmee wijkt hij nadrukkelijk af van Sigmund Freud, zijn vroegere leermeester en latere intellectuele tegenstander. Voor Jung gaat psychisch lijden niet alleen over verdrongen verlangens of aanpassing aan de samenleving. Het kan ook wijzen op een tekort aan betekenis of op een ontwikkelingstaak die nog niet bewust is opgenomen. De bundel laat zien hoe Jung de onbewuste psyche opvat als een actieve bron van beelden en tegenstellingen. Juist die combinatie van klinische psychologie en existentiële vragen maakt het boek tot een toegankelijke, maar veeleisende ingang tot zijn denken. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, droomanalyse als onderzoek naar de actuele innerlijke situatie. Jung behandelt dromen niet als een geheime code met één vaste vertaling. Een droom is voor hem allereerst een psychisch feit dat serieus onderzocht moet worden in samenhang met de persoon die droomt. De betekenis van een beeld hangt dus af van iemands levenssituatie, herinneringen, emoties en terugkerende motieven. Een huis, dier of onbekende figuur heeft niet automatisch dezelfde betekenis voor iedereen. Deze terughoudendheid onderscheidt Jung's benadering van populaire droomwoordenboeken en van interpretaties die ieder droombeeld rechtstreeks tot seksualiteit herleiden. Volgens Jung kan een droom een houding van het bewuste ik aanvullen of corrigeren. Iemand die zich overdag uitsluitend sterk en rationeel presenteert, kan bijvoorbeeld dromen ervaren waarin kwetsbaarheid, angst of afhankelijkheid naar voren komt. De droom is dan geen simpel oordeel, maar een tegengewicht tegen een te eenzijdige zelfopvatting. Jung benadrukt daarom het nut van een zorgvuldige reeks dromen, in plaats van een losse droom spectaculair te verklaren. Patronen worden pas zichtbaarder door beelden, associaties en veranderingen over langere tijd te vergelijken. Het praktische doel is niet voorspellende kennis, maar bewustwording. Wat in de droom buiten beeld blijft van het dagelijks bewustzijn, kan zo worden herkend en in het leven worden betrokken. Droomanalyse wordt daarmee een instrument tegen innerlijke verdeeldheid, niet een techniek om sluitende antwoorden af te dwingen. Ten tweede, van Freud naar analytische psychologie met een breder beeld van het onbewuste. De bundel maakt duidelijk waarom Jung een eigen richting ontwikkelde naast Freud en Alfred Adler. Freud legde sterk de nadruk op verdringing, conflict en het streven naar lust. Adler beklemtoonde onder meer compensatie en de wil tot macht. Jung erkent dat zulke verklaringen in bepaalde gevallen waardevol zijn, maar vindt ze te beperkt wanneer ze als algemene sleutel voor iedere psychie worden gebruikt. Een mens handelt volgens hem niet alleen vanuit vroegere tekorten, verboden of rivaliteit. Ook beelden van mogelijkheden, idealen en nog onontwikkelde kanten van de persoonlijkheid oefenen invloed uit. Daarom ziet Jung het onbewuste niet louter als opslagplaats van verdrongen materiaal. Hij onderscheidt een persoonlijk onbewuste, gevormd door eigen ervaringen, en een collectief onbewuste. Dat laatste verwijst naar algemeen menselijke, erfelijke structuren van verbeelding die zichtbaar kunnen worden in mythen, religieuze voorstellingen, sprookjes en dromen. Jung noemt zulke terugkerende structuren archetypen. Archetypen zijn geen kant en klare afbeeldingen of wetenschappelijke meteenheden, maar patronen die zich in uiteenlopende beelden kunnen uitdrukken. Deze gedachte verklaart waarom Jung buiten de spreekkamer kijkt naar cultuurgeschiedenis en religie. Tegelijk vraagt zij om voorzichtigheid. Overeenkomsten tussen symbolen bewijzen niet dat elk individueel beeld universeel te duiden is. De persoonlijke context blijft in zijn droomwerk essentieel. Jung's verschil met Freud is dus niet alleen een andere uitleg van symptomen, maar een ruimer idee van wat de menselijke psychie vormt en waar zij zich naartoe kan ontwikkelen. Ten derde, psychotherapie als proces van biechten, begrijpen, oefenen en veranderen. In zijn bespreking van moderne psychotherapie onderscheidt Jung vier fasen: confession, explanation, education en transformation. In het Nederlands zijn dat bij benadering, biechten of openleggen, verklaren, opvoeden of oefenen en transformatie. Het zijn geen starre treden die iedere cliënt precies in dezelfde volgorde doorloopt. Ze beschrijven eerder verschillende behoeften die in behandeling kunnen ontstaan. Eerst moet iemand vaak kunnen uitspreken wat verborgen, beschamend of emotioneel belastend is. Alleen inzichtelijk maken lucht niet automatisch op, maar het doorbreekt wel isolatie en zelfmisleiding. Daarna volgt verklaring. Daarbij worden klachten verbonden met onbewuste conflicten, levensgeschiedenis en terugkerende patronen. Jung waarschuwt echter dat een overtuigende verklaring niet hetzelfde is als verandering. Wie begrijpt waarom hij steeds vermijdt, jaloers is of vastloopt, heeft nog niet geleerd anders te handelen. Daarom noemt hij educatie het oefenen van een betere verhouding tot de sociale werkelijkheid. Dat kan betekenen dat iemand verantwoordelijkheden, relaties en grenzen realistischer leert hanteren. Transformatie gaat nog verder. Die wordt belangrijk wanneer uiterlijke aanpassing onvoldoende is. Bijvoorbeeld bij iemand die maatschappelijk goed functioneert, maar een verlies aan richting of innerlijke vitaliteit ervaart. Jung verzet zich hier tegen een therapiedeal dat uitsluitend normaliteit meet. Wat de ene persoon bevrijdt, kan voor een andere persoon een nieuw keurslijf zijn. Behandeling moet volgens hem daarom zowel rekening houden met sociale werkelijkheid als met de unieke ontwikkeling van de persoon. Ten vierde, individuatie en de spanning tussen maatschappelijke aanpassing en eigen ontwikkeling. Een centrale onderstroom in Modern Man in Search of a Soul is de vraag hoe iemand een vollediger mens kan worden zonder zich van de wereld af te keren. Jung beschrijft dit ontwikkelingsproces vaak met het begrip individuatie. Daarmee bedoelt hij niet individualisme, egoïsme of het cultiveren van een uitzonderlijk imago. Individuatie is het geleidelijk erkennen en integreren van tegenstrijdige kanten van de eigen psyche, zodat het bewuste ik minder eenzijdig hoeft te functioneren. Dat proces kan confronterend zijn, omdat het iemand dwingt kenmerken onder ogen te zien die niet passen bij zijn zelfbeeld of sociale rol. Jung koppelt deze problematiek aan levensfasen. In de eerste helft van het leven zijn opleiding, werk, relaties en deelname aan de samenleving doorgaans noodzakelijke taken. Hij vindt het riskant als mensen zich voortijdig terugtrekken in louter innerlijke of spirituele belangen. In de tweede levenshelft kunnen juist vragen naar betekenis, eindigheid en innerlijke samenhang sterker worden. De oplossingen die eerder nuttig waren, voldoen dan niet altijd meer. Dit betekent niet dat Jung een universeel schema voor alle leeftijden aanbiedt. Zijn punt is dat psychische problemen mede kunnen ontstaan wanneer iemand blijft leven volgens een taak die niet langer past. Daarmee geeft hij een alternatief voor een puur medisch beeld van klachten. Symptomen kunnen behandeling vragen, maar kunnen ook signalen zijn van een conflict tussen sociale aanpassing, vergeten verlangens en de noodzaak tot verdere ontwikkeling. De waarde van dit perspectief ligt in de aandacht voor context, levensfase en innerlijke tegenstelling. Tot slot, de spirituele leegte van de moderne mens en de grens tussen therapie en religie. In de latere essays onderzoekt Jung waarom moderne mensen, ook wanneer zij materieel en maatschappelijk redelijk functioneren, toch diepgaand zinverlies kunnen ervaren. Hij ziet secularisering en wetenschappelijke vooruitgang niet eenvoudig als fouten. Wel meent hij dat de moderne cultuur veel traditionele symbolen en geloofskaders heeft verzwakt zonder altijd overtuigende alternatieven te bieden voor existentiële vragen. Psychische nood kan daardoor een religieuze of spirituele dimensie hebben, in de brede betekenis van een behoefte aan een dragend verband van betekenis. Jung gebruikt religie hierbij niet vooral als leerstellige instemming. Hij is geïnteresseerd in rituelen, symbolen en beelden, omdat die ervaringen kunnen ordenen die niet volledig rationeel of persoonlijk zijn. Daarom vergelijkt hij de taak van psychotherapeuten soms met die van geestelijke. Beide ontmoeten mensen die lijden aan schuld, angst, vervreemding en gebrek aan richting. Toch wist hij het onderscheid niet uit. Psychotherapie is geen vervanging voor een kerk en een therapeut kan geen geloof voorschrijven. Zijn punt is dat behandeling tekortschiet wanneer zij uitsluitend gedrag corrigeert of symptomen wegwerkt, terwijl de vraag naar betekenis buiten beeld blijft. Voor een hedendaagse lezer is dit tegelijk de kracht en de beperking van het boek. Het opent ruimte voor existentiële vragen in de spreekkamer. Maar Jung's brede uitspraken over religie, moderniteit en de menselijke ziel zijn filosofisch en cultureel gekleurd, niet empirisch bewezen in de huidige wetenschappelijke zin. De essays nodigen daarom uit tot kritische lezing, niet tot onvoorwaardelijke instemming. Concluderend, dit boek past het best bij lezers die verder willen kijken dan een korte inleiding tot Jung, maar bereid zijn om geconcentreerd te lezen. Studenten psychologie, therapeuten in opleiding, lezers van Freud en belangstellenden in droominterpretatie vinden er een belangrijk historisch en theoretisch vertrekpunt. Ook wie nadenkt over zingeving, religie en de spanning tussen een maatschappelijke rol en een innerlijk leven, kan veel aan de essays hebben. De praktische opbrengst ligt vooral in een andere manier van kijken. Dromen worden geen voorspellingen, klachten geen losse defecten en therapie geen proces dat uitsluitend op aanpassing is gericht. Jung vraagt steeds welke onbewuste houding, welk conflict of welk betekenisprobleem in een ervaring meespeelt. Dat stimuleert een zorgvuldiger zelfonderzoek, al vervangt het vanzelfsprekend geen professionele diagnostiek of behandeling. Vergeleken met veel boeken over psychologie, onderscheidt Modern Man in Search of a Soul zich door zijn ongebruikelijke reikwijdte. Jung verbindt klinische observaties met mythologie, literatuur, levensfasen en religieuze symboliek. Juist daardoor is het meer dan een historische uitleg van psychoanalyse. Tegelijk is het geen hedendaags evidence-based overzicht. Sommige begrippen, vooral het collectief onbewuste en archetype, zijn invloedrijk maar moeilijk empirisch te toetsen. De stijl kan bovendien abstract en gedateerd aanvoelen. Wie het boek leest als een intellectuele bron en niet als een verzameling bewezen behandelprotocollen, ontdekt echter waarom Jung zo'n blijvende invloed heeft. De bundel formuleert scherp dat psychisch welzijn niet alleen draait om minder symptomen, maar ook om een meer bewuste verhouding tot de eigen innerlijke tegenstellingen en bronnen van betekenis. Als je ons wilt steunen, CSG. Jung, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.